onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het derde vers van Psalm 40, mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal, wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 40ste psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zal u gelezen worden uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 25ste hoofdstuk, de versen 31 tot en met 46. We noemden u Matthäus 25, vers 31 tot 46, naar voorlezing van de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken vergaderd worden. En hij zal van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Alsdan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn: komt, gij gezegende mijns vaders, beërf het koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zij tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit aan een van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. En dan zal hij tot zij ook zeggen tot degene die ten linkerhand zijn: gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze en antwoorden, zeggende: Heere, Wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, of een vreemdeling of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit aan een van de minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het ook mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
De tekst voor vanmorgen, een dienst van voorbereiding op de bediening van het sacrament van het heiligavond, bevindt u eveneens in het heilig evangelie naar de beschrijving van Matteüs en wel het 26e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 5. Matteüs 26, de versen 1 tot en met 5. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En het is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide, gij weet dat na 2 dagen het Pascha is, en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hoge priesters, die genaamd was Caiaphas, en beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch zij zeiden, niet in het feest, opdat er geen oproer worde onder het volk. Lezen wij nu eerst het eerste gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 29. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost, des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineert en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks, of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan, die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Zingen wij van Psalm 33 het zesde vers: maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Aan het einde van de dienst zal er gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, we mogen vanmorgen stilstaan bij de vierde lijdensaankondiging. Meer dan eens heeft de Heere Jezus Christus zijn lijden aangekondigd. En dat niet alleen. Het Oude Testament spreekt ook heel duidelijk van zijn lijden en sterven. De profetieën getuigen er rijk van. De offers en de reinigingen in het Oude Testament spreken ook van de bloedstorting van Christus en de reiniging door dat bloed. Maar de discipelen hadden het nodig meer dan eens in deze zaak door de Heere Jezus Christus zelf onderwezen te worden. En ze hebben er, toen deze woorden klonk, eigenlijk maar weinig van begrepen. De vierde lijdensaankondiging. En het is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hoge priesters, die genaamd was Caiaphas, en beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch zij zeiden: niet in het feest, opdat er geen oproer worde onder het volk. De naderende dood van de zaligmaker. In de eerste plaats goddelijke voorzegging. En ten tweede goddeloos voornemen. De naderende dood van de zaligmaker. In de eerste plaats goddelijke voorzegging. Ten tweede goddeloos voornemen. Die goddelijke voorzegging heeft geklonken uit de mond van de zaligmaker. We lezen in vers 1: en het is geschied. Dat vinden we ook terug in Lucas 2: en het geschiedde. Datzelfde woord. Het is werkelijk gebeurd. Christus heeft werkelijk deze woorden gesproken 2 dagen voordat het werkelijkheid zou worden. Als zijn lijden niet plaatsgevonden zou hebben, wat zou dat voor gevolg hebben, geliefde gemeente? Wel, dan zou er niet betaald zijn voor de zonden en ongerechtigheden. Dan zouden we zelf moeten betalen. Dan zouden al die arme verloren zondaren, die door God ontdekt worden aan hun ongerechtigheid en helwaardigheid, niet in de hemel kunnen komen. Daarom is het lijdensevangelie zo'n rijk evangelie. Er is in de weg van lijden en sterven vergeving verworven door Christus, zodat alle zondaren die tot hem de toevlucht mogen nemen, niet beschaamd zullen worden, maar zalig zullen worden. En iets van die zaligheid mag soms ervaren worden aan de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. als dan gezien wordt hoe dat brood wordt verbroken, dan ziet dat op het sterven van Christus. Hij is werkelijk gestorven om het leven voor des doodschuldige zondaren te verwerven. Hij is gestorven opdat zij die schuld belijden tot hem de toevlucht nemen, het leven uit hem ontvangen mogen en uiteindelijk in het eeuwige volmaakte leven naar ziel en lichaam zullen delen. Hij biedt onderwijs uit de catechismus ter harte mogen nemen. Het is geschied als Jezus al deze woorden voleindigd had of geëindigd had. Kan ook met voleindigd vertaald worden. Het is eigenlijk hetzelfde woord wat de Heer Jezus ook uitsprak aan het kruis. Hetzelfde grondwoord in de Griekse taal. Het is volbracht. Christus ziet dat zijn onderwijs op aarde tijdens zijn omwandeling, het onderwijs dat hij gaf aan het volk, voltooid is. En nu gaat hij spreken tot zijn discipelen. Al deze woorden geëindigd had, dat onderwijs waarin onderscheid wordt gemaakt, daarom is het voorafgaande gedeelte voorgelezen, stukje op Matthäus 25, waarin dat grote verschil zo duidelijk openbaar komt. Zij die door het geloof Christus zijn ingelijfd, leven mee met hen die verdrukt en vervolgd worden, met hen die om der wille van hun overtuiging in de gevangenis geworpen worden, en zij die niet de inleving in Christus kennen, die het ware geloof niet kennen, doen dat niet. Dat is nou een toetssteen voor ons allemaal. We horen en lezen heel veel van de vervolgde kerk, erbarmelijke omstandigheden, zorgen, kwellingen, martelingen, ze zijn hun deel. Leven we met hen mee? Bidden we voor hen? Geven we ook wat voor hen, opdat zij geholpen zouden kunnen worden? Een toetssteen. Onderzoek uzelf, juist als het gaat om de bediening van het sacrament van het heilig avondmaal. Het gaat niet alleen om de zondekennis en het gaat niet alleen om de vergeving die de Heere Jezus Christus verworven heeft. Het gaat ook om het leven van de dankbaarheid. En dan is dat inderdaad nog veel breder dan alleen maar het meeleven met hen die om de wille van hun overtuiging vervolgd worden. Het geldt allen met wie we te maken krijgen. Wie ingelijfd mag zijn in Christus, kent de liefde tot God in het hart en de liefde tot de naaste. Zij die gevangen zitten in de gevangenis van de zonde, zij die nog dood zijn door zonden en misdaden, bidden we voor hen? Of leven we zomaar voortdenkend, ze moeten het zelf maar uitzoeken? Dan hebben we een toetssteen, geliefde gemeente. Is er het leven van de dankbaarheid? En ook het leven van de dankbaarheid tegenover de Heere, dat u hem wilt dienen met uw ganse hart. Niet als grond om aan te gaan aan het avondmaal. De grond is alleen het werk van Christus. Maar wel als vrucht die er dient te zijn. Want die vrucht, daar spreekt Gods woord zo duidelijk van. De liefde die de Heere uitstort in het hart van haters. Want we zijn van onszelf haters van God. We verzetten ons tegen hem. En we geven niet werkelijk om onze naaste. Maar als de Heere gaat werken in ons hart, dan wordt dat totaal anders. Gaan de oren open voor het onderwijs dat de zaligmaker schenkt door woord en geest. Gaan de knieën buigen voor de Allerhoogste Koning. En gaat het hart uit naar die God die zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat er zaligheid zou zijn voor verloren zondaren en zondaressen. Christus, hij spreekt in de vierde lijdensaankondiging tot zijn discipelen. Dat hij tot zijn discipelen zeide: gij weet dat na 2 dagen het Pascha is. Wat is dat, jongens en meisjes, het Pascha? Weet je dat? Dat Pascha is ingesteld in de nacht van de uittocht uit Egypte. Er moest bloed gestreken worden aan de beide zijposten van de deur en aan de bovendorpel van de deur. De Israëlieten kregen daartoe de opdracht. En als de engel des verderfs zou komen en het bloed zou zien, dan zou er in dat huis geen doden te betreuren zijn. De Israëlieten hebben dat gedaan. Dat bloed aangebracht. De Egyptenaren niet. En daarom was er bij al de Egyptenaren rouw. De eerstgeborene gedood. En het verschil lag dus in het bloed. Als ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. Veel lammeren zijn er geslacht. Opdat dat bloed aan die beide zijposten en de bovendorpel gestreken zou kunnen worden. En die lammeren wezen nu heen naar het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Dus dat Pascha, dat over 2 dagen gehouden zou worden, ingesteld in de nacht van de uittocht uit Egypte, spreekt van het offer dat Christus gaat brengen. Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is. En dan gaat de Heer Jezus onderstrepen dat inderdaad dat Pascha in hem zijn diepe vervulling zal vinden en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. De Zoon des Mensen. We kunnen daarvan lezen in Daniël 7. En dan staat er in Daniël 7 dat de Zoon des Mensen grote heerlijkheid, eer, macht en majesteit zal ontvangen. Maar we moeten ook lezen wat er over de Zoon des Mensen geprofeteerd is aangaande zijn lijden en aangaande zijn sterven. We vinden dat terug in Jesaja 53, maar ook in het Nieuwe Testament komen we dat tegen. En dan denk ik aan Matteüs 20, de versen 18 en 19. Daar lezen we: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen, staat dus in de derde lijdensaankondiging, de Zoon des Mensen zal de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden en zij zullen hem ter dood veroordelen. Dat zal dus eerst plaatsvinden, de weg van lijden en sterven. En zij zullen hem de heidenen overleveren, de Romeinen dus, om hem te bespotten en te geestelen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. En dan krijgen we na die opstanding de vervulling van datgene wat in Daniël 7 staat, dat hij alle macht en heerlijkheid ontvangen zal in hemel en op aarde. Dus eerst de weg van lijden en sterven en daarna de verheerlijking. Eerst vernedering en daarna verhoging. En daar spreekt de Heer Jezus ook van in die vierde lijdensaankondiging. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Gekruisigd. De kruisdood zal hij sterven. En dat was de dood waartoe Romeinen, grote zondaren, slaven vaak veroordeelden. En die kruisdood is een vervloekte dood. Wat ligt daar, geliefde gemeente, als we denken aan het heilige avondmaal, ook een rijke troost en evangelie in opgesloten. Christus heeft de vloek op zich genomen. Die vloek die wij allemaal over ons gehaald hebben. Want we zijn allemaal zondaren. En Gods woord zegt het. Iemand die Gods wet overtreedt, al doet hij dat maar ene keer, heeft de vloek van God verdiend. En nu komt het erop aan, geliefde gemeente. Daar iets of meer van beleefd te hebben. De vloek verdiend. Wij willen allemaal wel toegeven dat we zondaren zijn, maar we zijn geneigd om onszelf te vergelijken met andere mensen. En dan vinden we dat we het er nog aardig afbrengen. Maar als de Heere ontdekt, werkelijk laat zien wat je gedaan hebt, wat je hebt uitgesproken, waar je aan gedacht hebt, waar je verlangens naar zijn uitgegaan, dan is het toch alleen maar reden om ons diep te vernederen voor God. En dan is er ook alle reden om als verloren, schuldige, vloekwaardige zondaren tot Christus te gaan, die de vloek heeft gedragen en weggedragen heeft om de zegen te verwerven. Zegen hier al in dit leven en eenmaal tot in eeuwigheid. Wat een wonder, geliefde gemeente, dat de Heere Jezus Christus dat heeft willen doen. Aan het vloekhout wilde sterven om zegen te verwerven voor mensen die de vloek verdiend hebben. Mag u verwondering kennen, aanbidding, blijdschap, vreugde in uw hart, dat die weg der ontkoming bij God vandaan ontsloten is en dat de Heere dat in de eeuwigheid al heeft uitgedacht. En is het zo de begeerte van het hart om de dood van Gods Zoon te verkondigen de komende zondag? Goddelijke voorzegging. Maar ook goddeloos voornemen. Dat is onze tweede gedachte. Dat goddeloze voornemen, daar getuigen de versen 3 tot en met 5 van. Toen vergaderden de overpriesters, de hoofden van de 24 afdelingen die er waren, en de schriftgeleerden die onderwijs gaven aan het volk, en de ouderlingen van het volk, voorname mensen uit heel het land. En zij vormden samen met de hoge priester het Sanhedrin. 70 leden en de hoge priester erbij, 71. En ze vergaderden in de zaal van de hoge priester, die genaamd was Caiaphas. Die was in die tijd hoge priester. Anders was het eerst geweest, daarna Caiaphas. Daar zien we ook al de ontaarding van het hoge priesterschap in die tijd. En de ergste ontaarding is toch wel dit, dat die hoge priester samen met al die leden van het Sanhedrin zich er niet over beraadslaagden of de Heere Jezus nu werkelijk wel de beloofde Messias was. Nee, ze wilden hem met listigheid vangen en doden. En beraadslaagden, vers 4, tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Zij die op de hoogte waren van Gods woord, waren er blind voor dat de Heere Jezus Christus de vervulling was van alle voorzeggingen aangaande de Messias in het Oude Testament gegeven. Zij zagen niet dat al de offers die gebracht werden bij de tempel hun vervulling in Christus zouden vinden. Ze wilden zich niet aan hem onderwerpen. En dan lezen wij vele keren in de Bijbel dat ze de zaligmaker, de verlosser die wonderen deed, die goed en goeddoende het land doortrok, wilden doden. Met name in het evangelie naar Johannes. Dan lezen we in Johannes 5 vers 18. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeide dat God zijn eigen vader was, zichzelf een gode even gelijkmakende. Dat was hun reactie op de genezing van de lammen te Bethesda. En ook in het 7e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes komen we dat tegen, het eerste vers. En na deze wandelde Jezus in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. Ook in vers 19 van hoofdstuk 7 staat dat. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Wat zoekt gij mij te doden? Vers 25. Sommigen dan uit die van Jeruzalem zeiden, is deze niet die zij zoeken te doden? Is niet aangrijpend dat de Joden dat wilden doen? En ook na de opwekking van Lazarus lezen we dat opnieuw, dat de Joden, de leidslieden, hem wilden doden. En als je leest in het evangelie naar Matthäus hoe zij hem verhoord en berecht hebben, is het toch eigenlijk ook schokkend wat je leest van dat hoogste rechtscollege, dat zij valse getuigen zochten om de Heere te beschuldigen. Het was hen helemaal niet te doen om een eerlijke rechtspraak. Ze handelden zeer onrechtvaardig. En daar lezen we van in artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat mensen inderdaad heel onrechtvaardig kunnen handelen. Maar God kan dan nooit de schuld gegeven worden van wat die mensen doen. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. Dat Sanhedrin handelde onrechtvaardig. Pilatus handelde onrechtvaardig. Hij voelde het heel goed aan dat er geen eerlijke rechtspraak tegen de zaligmaker gaande was, dat ze hem uit nijd overgeleverd hadden. En toch handelt God rechtvaardig. Want buiten de dood van Christus zou er geen leven zijn voor des doodschuldigen. Want jongens en meisjes, hoe ziet God als rechter in de hemel nu zijn zoon, als hij gevangen genomen gaat worden, als hij gebonden wordt, als hij veroordeeld wordt, hoe ziet God als rechter zijn zoon? Dan ziet hij als rechter dat de zonden van Joden en heidenen, van die ontelbare scharen die zalig zal worden, op zijn schouders ligt. Dat wilde de Vader ook dat dat gebeuren zou. Dat is een wonder. Wie zou zijn enige geboren zoon voor zondaars, voor moordenaars, voor echtbrekers in de dood willen geven? En dat zijn wij nu allemaal. Wetsovertreders. Allemaal hebben we de dood verdiend. En nu het wonder. Christus wilde de dood ingaan, opdat er leven zou zijn voor hen die de dood verdiend hebben. De kruisdood is hij gestorven. Ik noemde dat al. Een smadelijke dood. Werd veracht en bespot als je aan het kruis hing. Dat wilde de zaligmaker allemaal doormaken, om ook daarin de toren van God tegen de zonde te ondergaan, om volkomen te betalen voor al de ongerechtigheden. Anders zou er immers geen verlossing zijn. We raadslaagden tezamen, dat Sanhedrin, hoe zij met listigheid vangen en doden zouden. Doch ze zeiden niet in het feest, dus niet op het Pascha, opdat er geen oproer worden onder het volk. Ze waren er niet bang voor dat ze zich aan de zaligmaker zouden zondig maken, nee. Of dat ze onrein zouden worden. Maar ze waren bang voor opstand onder het volk. Veel Galileërs waren immers ook naar Jeruzalem gekomen. En daar waren ware volgelingen van de Christus bij, die de Heere mochten vrezen, die een rijk vooruitzicht hadden. Want dat is het deel van allen die ingelijfd zijn door een waar geloof in Christus. Dat is het deel van de avondmaalgangers die de Heere mogen vrezen. God dat nimmer meer vergaat, dat zal hun erfdeel zijn tot in eeuwigheid. En we gaan daarvan zingen. Zesde vers van Psalm 25. Wie heeft lust den Heere te vrezen, allerhoogst en eeuwig God. God zal zelf zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. Zesde vers van Psalm 25. over 2 dagen. De zaligmaker weet wat er gebeuren gaat. Hij onderwijst zijn discipelen daarin. En later zullen zij al die voorzeggingen, al die lijdensaankondigingen verstaan. En dat ook prediken. Hun hoorde schuldig stellen. Zij hebben de Christus aan het kruis gebracht. Mag jij het zeggen, ik heb Christus aan het kruis gebracht. Als we daar niet van weten, als we alleen maar wat ik gisteren met de belijdeniskategezanten besprak, in het algemeen toegeven dat we niet volmaakt zijn, dat er bij ons ook wel zonden zijn. Maar je weet niet wat een verbroken hart en een verslagen geest daaronder is. Je weet niet wat het is om met je zonden en ellenden je tot God in Christus te wenden om genezing en vergeving. Ja, dan moet ik het eerlijk zeggen, geliefde gemeente. Dan kunnen we de dood van de Zoon van God niet verkondigen. Als hij geen waarde voor u gekregen heeft. Als u het nog niet beleeft, mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Blank, geen zonde. Rood, toch zijn bloed gestort, opdat er verzoening en vergeving zou zijn. Hij draagt de banier boven 10.000, hij heeft de duivel, de wereld, de zonde, dood en graf overwonnen? Hebt u hem zo nodig leren krijgen? In uw zonde, in uw verlorenheid. Die hoge priester met dat Sanhedrin wist het ook niet. Beleefde het ook niet. Vijandschap. Haat en nijd in hun binnenste, uit nijdigheid hem overgeleverd, geen eerlijk rechtsproces aangedaan. Ze wilden zichzelf handhaven. Ja, later lezen we wel dat er van die priesters bekeerd zijn. Dus ook als we dat nog niet kennen, geliefde gemeente, onze schuld, onreinheid en verlorenheid niet kennen. Nog niet beleefd hebben. Ik heb de vloek verdiend. Voor de Heere is niets te wonderlijk. Buig toch de knieën voor hem, Heere. Werk wonderen in mijn hart en leven. Open toch mijn blinde zielsogen voor mijn zonde en schuld. Maar ook voor die borg en middelaar waar gij zelf voor gezorgd hebt. Opdat ik in hem de zaligheid mag zoeken en vinden. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Nu zou het ook kunnen zijn dat we die zaken mogen kennen. En nooit durven zeggen dat we daar niets van ondervonden hebben in ons hart en leven. Maar dat het toch geen vlak veld is. Of dat we heel slordig geleefd hebben als het gaat om het leven van de dankbaarheid. Dan is dat een verhindering. Moet een vlak veld worden tussen God en de ziel opnieuw. En ook met de naaste. Ja, maar die naaste wil zich niet verzoenen met mij. Bent u wel vergevensgezind? ziet u er naar uit en bidt u erom dat verstoorde verhoudingen hersteld mogen worden. Want als we daarmee kunnen leven en daarmee voort kunnen leven, ligt het niet recht. En dan is dat een belemmering. Dan moet dat uit de weg genomen worden. Buig de knieën voor die God, die ook in dat opzicht wonderen werkt, tot eer van zijn naam. En als we het mogen zeggen, de Heere heeft mij de ogen geopend voor wie hij zelf is. In zijn rechtvaardigheid en in zijn barmhartigheid. En heeft me ook de ogen geopend voor wie ik ben. In mijn zondigheid en verlorenheid. Ja, als u dan terugkijkt op uw levende achterliggende tijd, een half jaar. Eén keer kon het avondmaal niet bediend worden, weet u wel, vanwege de omstandigheden. Wie zijn we dan geweest voor de Heere? Wat een schuld, wat een tekort. Maar zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Belijd uw schuld en tekort. Vlucht opnieuw tot hem, die als de goede herder zijn leven heeft gegeven voor de schapen, bij wie leven en overvloed is. De Heere geven, dat op die wijze de dood van zijn zoon verkondigd mag worden. In mij de dood, in hem het leven. Ik heb de vloek verdiend. Hij heeft de zegen verdiend. En ik verwacht het alleen van hem, die een goed werk in mijn hart en leven is begonnen, die dat werk tot op heden ook in stand heeft gehouden en dat werk ook zal voleindigen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, we mochten het lijdensevangelie overdenken. Uw zoon is de vervulling van het Pascha dat gij zelf had ingesteld. Hij gaf zijn leven en stortte zijn bloed. Geef daar zicht op voor het eerst of al meer. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen het werk van de zondagschool. Gedenk in het verdere van deze uw dag, dat we verlangen mogen kennen naar de tweede dienst. Kon het zijn dat belemmeringen en verhinderingen om aan te gaan aan het avondmaal door u weggenomen worden. Trek, zo zullen wij u nalopen. We smeken het. Uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij van Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond men, ken mijn hart, o Heer, is geen, ik denk niet tot uw eer. En wat er verder volgt uit het 14e vers van Psalm 139. Ontvangt nu hier thuis of waar u ook bent de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.